Vader God, ik dank u voor deze ochtend. Heer, we hebben gezongen over the great I am, over Yahweh, die regeert. We hebben gezongen over Jezus, de naam boven alle namen. Heer, we hebben u verhoogd deze ochtend. We hebben u in het middenpunt gezet van ons leven en de gemeente. Heer, we bidden u, Heer, dat u gaat spreken vanaf uw troon. Heer, spreek tot onze harten. Heer, en ik bid u, Vader, dat wij u deze ochtend, Heer, mogen ervaren in ons leven. Amen. Amen. Nou, 40 dagen nadat Jezus gestorven was en weer was opgestaan uit de dood, steeg hij op in de hemel. En die dag, dat noemen wij hemelvaart. Jezus ging dus terug naar de hemel. Waarom? Zijn werk op aarde was volbracht. Hij nam vervolgens plaats aan de rechterkant van God de Vader. En vanochtend wil ik op zoek gaan in het Oude Testament naar Jezus Christus. We zoeken Jezus Christus in het Oude Testament vanochtend. Nou, volgens Deuteronomium zal de Messias een profeet zijn. Volgens Jesaja en Jeremia is Jezus Christus, is de Messias, is een koning. En volgens de psalmen is de Messias een priester. Wat is die Messias dan eigenlijk? Alle drie? Ja, de Messias die is alle drie in één. Hij zal zowel de hoge priester zijn, als ook de profeet, als ook de koning der koningen. Dat is allemaal in één bij de Messias, vervult de Messias. En ik wil met jullie lezen uit Psalm 110. Psalm 110. En in Psalm 110, dus midden in je Bijbel, daar lezen we, de Heer spreekt tot mijn Heer. Neem plaats aan mijn rechterhand. Ik maak van je vijanden een bank voor je voeten. Uit Sion reikt de Heer uw macht, u de scepter van de macht. U zult heersen over uw vijanden. Uw volk staat klaar op de dag dat u ten strijde trekt. Op de heilige bergen uit de schoot van de dageraad komt u de dauw van uw jeugd. De Heer heeft gezworen en komt op zijn eed niet terug. Je bent priester voor eeuwig, zoals ook Melchizedek was. De Heer aan uw rechterhand verplettert koningen op de dag van zijn toorn. Hij berecht de volken, verplettert hoofden overal op aarde. Lijken stapelen zich op. Hij drinkt onderweg uit de beek en dan heft hij zijn hoofd. Deze psalm, Psalm 110, heeft een beetje een wat vreemd begin. De Heer spreekt tot mijn Heer. En dan zie je ook in jouw Bijbel en achter op het scherm, Heer met hoofdletters en Heer met kleine letters. De Heer spreekt tot mijn Heer, neem plaats aan mijn rechterhand. Ik maak van je vijanden een bank voor je voeten. De oudere versie, de HSV, zegt, de Heere heeft tot mijn Heere gesproken, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gemaakt zal hebben tot een voetbank voor uw voeten. De Heer spreekt tot mijn Heer. Wie is de Heer? En wie is mijn Heer? De Heer van David. David vertelt deze psalm. In het Hebreeuws maakt het iets duidelijker, maar het is nog steeds een mysterie. Want daar staat in het Hebreeuws, Yahweh, dus dat is de Heer met de hoofdletters, spreekt tot mijn Heer, dat is Adonai, hier met kleine letters. Dus Yahweh spreekt tot mijn Adonai. David zegt, Yahweh spreekt tot mijn Adonai. Nou, Yahweh hebben we vanochtend over gezongen. The great I am hebben we gezongen. De grote ik ben. Yahweh betekent ik ben die ik ben of ik ben die er altijd zijn zal. Dat woord ik ben, dat heeft iets te maken met eeuwigheid. De God die er altijd was. Geen begin, geen einde, ik ben. De eeuwige. Het is de heilige naam van God in het Oude Testament. Het is de naam van de God van Abraham, Isaac en Jacob. Het is de enige echte ware God in de Bijbel, Yahweh. En Adonai? Nou, Adonai betekent Heer. Adonai is de hoogste Heer, de Heer der Heerscharen, de baas over alles. Nou, wie is Adonai? Wie is Heer? Nou, Adonai in de Bijbel is altijd Yahweh. En Yahweh in de Bijbel is altijd Adonai. God is de Heer en de Heer is God. Hoe kan dan in Psalm 110 Yahweh tot Adonai praten, als het dezelfde zijn? Goed, we weten wie Yahweh is. Yahweh, de God van Abraham, Isaac en Jacob. Wie is dan deze Adonai tot wie Yahweh spreekt? We moeten dus gaan uitzoeken wie de Heer van David is. Wie is de Heer van David? Dat betekent wie is meer dan David? Wie is groter dan koning David? Tegen wie zou koning David zeggen, mijn Heer? Wij alle zouden hem meteen zeggen, ja, dat moet hij zeggen tegen God. Dat moet hij zeggen tegen Yahweh. Maar het is Yahweh die tegen de Heer van David spreekt. Spreekt God tegen zichzelf? Zijn er twee goden? Ik wil dit even gaan uitbeelden. En het is geen theaterstukje wat ik doe, maar het is even uitbeelden. We hebben dit niet geoefend, maar ik wil even vragen of Adriaan en Rafael even naar voren komen. En dan gaan we even iets uitbeelden. En Rafael, jij mag hier blijven staan. En Rafael die krijgt dit hier eventjes. Hij is dus hier en daar. Zo. En jij mag zitten, Adriaan, jij mag even zitten aan deze kant. Zo. Ja. En ik ben in dit geval koning David en ik ben de kleine koning vandaag. En dan gaan we dit even uitbeelden hoe dit uitziet. Jij mag plaatsnemen. En de Heer Adonai, de zoon van David, die is hier. Die is hier nog en nog niet in de hemel. En dan kijken we even naar Psalm 110. Je bent er klaar voor, hè? Oké, van David een psalm. David zegt, de Heer spreekt tot mijn Heer.
Neem plaats aan mijn rechterhand. Ik maak van je vijanden een bank voor je voeten.
En dan gaat David door. Relax. Uit Sion reikt de Heer u een scepter van macht. Die hebben we even niet, maar daar staat eigenlijk gewoon een staf weer. U zult heersen over uw vijanden. Uw volk staat klaar op de dag dat u ten strijde trekt. Op de heilige bergen uit de schoot van de dageraad komt tot u de dauw van uw jeugd. Yahweh heeft gezworen en komt op zijn eed niet terug.
Je bent priester voor eeuwig, zoals ook Melchizedek was.
En dan zegt David weer, de Heer, Adonai, aan uw rechterhand verplettert koningen op de dag van zijn toorn. Hij berecht de volken, verplettert hoofden overal op aarde, lijken stapelen zich op. Hij drinkt onderweg uit de beek en dan heft hij zijn hoofd. Amen. Dank jullie wel. Is het iets duidelijker geworden? Ik zei, maar er is nog heel veel mysterie. Heel veel dingen zijn nog niet helemaal duidelijk. En dat gaan we ontrafelen. Leg dat even neer. Psalm 110 noemt men ook nog wel een koningspsalm. Het gaat hier over een koning, over een hele grote koning. En ook koning David heeft deze psalm geschreven. Hebben jullie ooit geweten dat de psalm 110 het meest geciteerde psalm is in het Nieuwe Testament? In het Nieuwe Testament wordt deze psalm constant aangehaald. Deze psalm gaat dus over de kroning, en dat hebben we net gezien, de kroning van een toekomstige koning van Israël. En deze grote koning zal uiteindelijk alle vijanden verslaan. Hij zal heersen over de hele wereld. David heeft nooit over de hele wereld geregeerd. Hij heeft over het kleine landje Israël geregeerd. Deze toekomstige koning, deze afstammeling van David, zal heersen over de gehele wereld. Psalm 110 omschrijft deze zoon van David als een priesterlijke koning, hebben we gelezen. Een priesterlijke koning. Hij zal een grotere koning zijn als David het was. Hij zal een betere hoge priester zijn die ooit geleefd heeft. Hij zal van de orde zijn van ene Melchizedek. De heerschappij die Adam en Eva verloren, zal deze priesterkoning terug opeisen. Dat doet hij door een grote overwinning te behalen. Hij zal de kop vermorselen van de grote vijand. Hij zal de duisternis en dood compleet overwinnen. Om deze psalm goed te kunnen begrijpen, hebben we het Nieuwe Testament nodig. En we moeten ook altijd beseffen dat de Bijbel uitlegt. De Bijbel zal zich altijd zelf uitleggen. We lezen dat Jezus zelf deze psalm citeert als hij met de farizeeërs praat. Petrus haalt deze psalm aan bij de Pinksterpreek. Hebreeënbrief legt deze psalm uit. Korinthebrief legt deze psalm uit. Dus je komt hem overal wel tegen. David schreef deze psalm profetisch. Het is een duidelijke profetie. Het gaat om een toekomstige gebeurtenis. Een deel daarvan is al in vervulling gegaan. Dat is hemelvaart. Dat was Rafael die naar boven ging. Dat opstijgen naar de hemel toe en plaatsnemen, dat is hemelvaart. De uitnodiging van God de Vader die zegt, kom, dat is hemelvaart. Maar een groot deel is nu nog gaande. Dat wordt soms, theologisch kan je dat goed uitleggen met D-Day en V-Day. D-Day was de dag dat de Amerikanen aan de strand van Normandië aangekomen zijn. Gigantisch leger. En toen die slag behaald was op D-Day, toen was het alleen nog maar aftellen. Toen het Derde Rijk, het Nazi-Rijk, was toen eigenlijk al gevallen. Ze moesten nog de overwinning behalen. Maar die dag stond al vast, ze zullen overwinnen. En die day is Jezus aan het kruis die gezegd heeft, het is volbracht. De complete overwinning, dus het overwinnen van de boze dat compleet vernietigd is, die dag moet nog komen. Dus wij leven tussen die day en wie day. Er staat namelijk in de HSV, en die heeft dat beter vertaald, moet ik zeggen. Daar staat namelijk totdat, het belangrijke totdat is in de MBV weggelaten. Totdat ik uw vijanden gemaakt zal hebben tot een voetbank voor uw voeten. Totdat, dus we leven vandaag midden in Psalm 110. Een deel is al gebeurd, maar het totdat is nog niet helemaal voltooid. Dat is namelijk de complete vernietiging van de vijand. David spreekt over één van zijn nakomelingen. De vraag was, wie is dat? Nou ja, veel van jullie weten dat ook. Ik doe even alsof jullie het niet weten. Wie spreekt tot wie? Wie spreekt er tot wie? Het is een psalm van David. Koning David zegt dat Yahweh tot zijn Heer spreekt. Dus koning David zegt dat Yahweh tot zijn Adonai spreekt. David spreekt dus over een toekomstige koning. Iemand van zijn eigen nageslacht. En hij noemt deze zoon van hem, deze nakomeling, noemt hij mijn Heer. David begreep dus dat deze koning groter zal zijn als hem. En met de term Adonai begreep hij ook dat deze nakomeling goddelijk zal zijn. Deze nakomeling is goddelijk. En dat de nakomeling die geboren moet worden, dat die al bestond. Nu wordt het ingewikkeld. Wacht even. Een nakomeling van David komt, maar hij bestond al daarvoor. Hij was al voordat David was. En voor zijn geboorte bestond hij al. Dat is ingewikkeld. Yahweh, God de Vader, spreekt tot de Heer van David tegen een zoon van David. En deze zoon is blijkbaar ontzettend belangrijk, heel bijzonder. Wie wordt hier in Psalm 110 geopenbaard? Wie is hij die al in het Oude Testament voorkomt? Wie is de Heer van David? Wie is deze toekomstige zoon van David die groter zal zijn als koning David zelf? Het is de mens geworden zoon van God. Het is Jezus Christus. Jezus Christus, hij is de zoon van David omdat hij van Maria afstamde. Maria was zijn moeder. En dus Jezus stamde inderdaad af van koning David. Nou, deze psalm is heel, heel profetisch. Wanneer was het dat God de Vader zei tegen Jezus, neem plaats aan mijn rechterhand. En ik geloof heel duidelijk dat dat tijdens hemelvaart was. En Jezus stond daar op de Olijfberg met zijn discipelen. De discipelen hadden niet helemaal door wat ging gebeuren. Jezus geeft nog de laatste belangrijke instructies. Die belangrijke woorden die wij vanochtend gelezen hebben in Handelingen 1. Hij vertelt, jullie zullen kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest op jullie komt. Ga naar Jeruzalem, ga bidden, wacht daar. En zo is Jezus aan het praten en het vertellen. En op een gegeven moment, en dit is wat ik dan geloof, hoorde hij een stem uit de hemel die hij alleen hoorde. neem plaats aan mijn rechterhand. Kom, het is tijd. En toen werd Jezus opgenomen voor de ogen van de discipelen. En de discipelen keken naar de hemel. En dan stonden ze 3 uur later nog zo. En totdat een engel zegt van, oké. God heeft gesproken, Jezus heeft gesproken. Ga nu naar Jeruzalem. Oh ja, oké. Dus een hele mooie, mooie scène is dat. Maar ik geloof dat Jezus daar duidelijk gehoord heeft van, oké, nu is het moment om op te stijgen. En wat deed Jezus? Hij steeg op naar de hemel en hij nam plaats aan de rechterkant van de Vader. Hij werd daar gekroond. Tijdens hemelvaart ging Psalm 110 vers 1 in vervulling. En Jezus zelf maakt duidelijk dat Psalm 110 over hem gaat. Dat lezen we in Matteüs 22 vers 41. Daar staat, en je kunt allemaal meelezen vanuit de Beamer. Nu de Farizeeën om hem heen stonden, stelde Jezus hun deze vraag. Wat denkt u over de Messias? Van wie is hij een zoon? Dat wisten ze. En ze zeiden, van David, antwoordden ze. Jezus vroeg, hoe kan David hem dan geïnspireerd door de geest Heer noemen? En dan citeert Jezus Psalm 110, want hij zei, de Heer sprak tot mijn Heer, Yahweh sprak tot mijn Adonai, neem plaats aan mijn rechterhand, totdat ik de vijanden onder je voeten heb gelegd. Als David hem dus Heer noemt, hoe kan hij dan zijn zoon zijn? Dat zegt Jezus zelf. En niemand was in staat hem een antwoord te geven. Nog durfde iemand hem vanaf die dag nog een vraag te stellen. Niemand durfde wat te zeggen. Het is echter aan ons geopenbaard. Wij weten het wel. En deze kennis en dit geloof geeft ons eeuwig leven. De kennis dat Jezus Adonai is, geeft ons leven. Yahweh spreekt tot Adonai. Yahweh spreekt tot Adonai. Dat is Vader God spreekt tot zijn Zoon Jezus Christus. De mens geworden God. De koning der koningen. De Heer der heren. De Alpha en de Omega. Degene die geen begin heeft en geen einde. Die het begin en het einde is. Vader God zelf spreekt tot zijn Zoon. En wat zegt Yahweh? Wat zegt God de Vader tegen zijn Zoon? Neem plaats aan mijn rechterhand. Totdat ik uw vijanden gemaakt zal hebben tot een voetbank voor uw voeten. Ik wil 8 versen uit de Bijbel even achter elkaar lezen. Jullie mogen meelezen. Het zijn allemaal Nieuwe Testament versen die allemaal, en ik heb er maar 8 gehaald, er zijn nog veel meer. Maar 8 versen die gaan over Psalm 110 en de vervulling daarvan. Matteüs 28 vers 17. Jezus zegt, mij is alle macht gegeven in de hemel en op aarde. Efeziërs 1 vers 22. Hij, God de Vader, heeft alles aan zijn voeten gelegd en hem als hoofd over alles aangesteld voor de kerk. Handelingen 7 vers 55. Maar vervuld van de Heilige Geest sloeg Stefanus zijn blik op naar de hemel en zag de luister van God en Jezus die aan Gods rechterhand stond. En hij zei, ik zie de hemel geopend en de mensenzoon die aan Gods rechterhand staat. Romeinen 8 vers 34. Christus Jezus, die gestorven is, meer nog die is opgewekt en aan de rechterhand van God zit, pleit voor ons. Wat doet Jezus daar? Hij pleit voor ons. Efeziërs 1 vers 20. De macht was ook werkzaam in Christus toen God hem opwekte uit de dood en hem in de hemelsferen een plaats gaf aan zijn rechterhand. Colossense 3 vers 1. Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt, streef dan naar wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God. Hebreeën 1 vers 3. Hij heeft na de reiniging van de zonde te hebben voltrokken plaatsgenomen aan de rechterzijde van Gods hemelse majesteit. Hebreeën 8 vers 1. De kern van mijn betoog is dat wij een hoge priester hebben die in de hemel plaatsgenomen heeft aan de rechterzijde van de troon van Gods majesteit. Halleluja. Wow. Wat betekent dat? Zitten aan de rechterhand van God. Het betekent dat Jezus gekroond is tot koning. Het betekent dat is de plaats van regeren, de plaats van heerschappij, de plaats van autoriteit. Jezus, de Messias, zit op de troon en regeert. Nou is het natuurlijk een beetje verwarrend. Waarom zijn er twee tronen? Waarom heb je niet één troon gezet? Dat kon niet. Ik had ze niet bij elkaar kunnen zitten. Ik geloof natuurlijk dat er één troon is in de hemel. Dus één troon. Dit is een mysterie die ik niet kan uitleggen aan jullie. En we hoeven, lieve gemeente, je hoeft niet alles te begrijpen in de Bijbel. Sommige dingen mag je best een mysterie laten. En je mag daar, het is, je kan wonder. Hè? Je kan afvragen, wauw, hoe bijzonder zal dat zijn? Ik snap het niet helemaal. Maar, en dat, dit is zoiets wat je niet helemaal goed kan begrijpen. Hè, dus Yahweh nodigt Adonai uit om naast hem op de troon te gaan zitten. He, maar er is maar één kroon. En ik denk ook dat deze uitnodiging, Yahweh zegt tot Adonai. He, dus God is mens geworden. En het is alsof hier dat die eenheid weer zo duidelijk wordt. He, sommige versen in de Bijbel laten heel duidelijk zien. Vader, Zoon en Heilige Geest. He, de Heilige Geest is daar en het zweeft over het water. Jezus wordt gekruisigd. Vader en Zoon praten met elkaar, dan zie je heel duidelijk drie personen. En hier zie je weer heel duidelijk één. He, dus er is maar één kroon. Dus het is alsof dat is hoe ik het voorstel, is dat Adonai uit de hemel opstijgt en dat ze weer één zijn. Maar dit blijft absoluut een mysterie. Vervolgens krijgt deze priesterkoning de scepter van de macht. En Yahweh zegt dat hij zal heersen over de vijanden. Halleluja. Hij zal heersen. Nu verlaten we even de troonzaal, de troonrede en de kroning. We gaan nu een shift zien van de prachtige koning op de troon naar de heldhaftige koning op het slagveld. En uiteindelijk ook zien we de priesterlijke koning. Dit is allemaal niet in de volgorde gebeurd zoals het in de Bijbel staat, dus Psalm 110 is niet helemaal chronologisch. Het hoeft ook niet. Het is een prachtig lied. Dus nu eerst even naar het slagveld. Vers 3. Uw volk staat klaar op de dag dat u ten strijde trekt. Deze machtige grote koning heeft een heel groot volk. En dat volk staat klaar. En deze heldhaftige koning die gaat voorop in de strijd. Hij heeft een volk dat gewillig met hem meetrekt. Horen jullie daarbij? Amen. Maak jullie deel uit van dat volk van deze machtige koning. Ik wel. Ik wil bij hem horen. Ik wil aan de winnende kant staan. En heel duidelijk, deze strijd is een geestelijke strijd. Het is tegen de duistere macht. Tegen Satan, tegen demonen, tegen de slang van weleer. Openbaringen 12 vers 9, daar staat die oude slang. De slang van weleer. Daar strijdt Adonai tegen. En zal hem overwinnen. En dan vers 4. Yahweh heeft gezworen en komt op zijn eed niet terug. Je bent priester voor eeuwig, zoals ook Melchizedek dat was. Yahweh heeft gezworen, hij komt op zijn eed niet terug. Waarom is dat belangrijk? Nou, voordat koning David koning was, was er een andere koning, Saul. Hij was koning, maar zijn dynastie, zijn koningshuis kwam tot een einde. Werd afgezaagd. Hij heeft God niet de eer gegeven. Zijn koningshuis stopte en David kwam op de troon. Hoe weten we dat het niet hetzelfde zal gebeuren bij David? Dat op een gegeven moment zijn koningshuis wordt afgezaagd en tot het ophoudt. De Heer heeft gezworen. Hij heeft gezworen. Nee, dit koningshuis zal altijd blijven bestaan. Dat betekent echter niet dat er altijd een nakomeling zal komen en dat die dynastie zo zal blijven regeren. Nee, er komt op een gegeven moment een nakomeling van David en hij zal altijd regeren. Snap je dat? Dus een koningshuis kan op twee manieren altijd blijven regeren. En dat is dat een koning altijd op de troon zit. Queen Elizabeth, die zit al heel lang op de troon, maar die zal niet altijd regeren. Na haar komt een nieuwe koning. Maar bij het koningshuis van David zal uiteindelijk deze koning komen die voor altijd zal regeren. En dat is de komende heldhaftige priesterkoning. Hij is de zoon van David. En dan komt weer zo'n vreemde tekst. Die heeft hier wat uitleg nodig. Je bent priester voor eeuwig, zoals ook Melchizedek was. Nou, is Jezus Christus nou een priester? Of is hij een heldhaftige koning? In het Oude Testament stamden de priesters af van Levi en de koningen van Juda. Maar Jezus Christus, is hij allebei? Is hij priester en koning? Ja, hij is de priesterkoning. En niet van de orde van Levi, maar van de orde van Melchizedek. Melchizedek. Of Zedek, ja, de Z wordt in Nederland niet uitgesproken, maar het is wel degelijk Zedek. Melchizedek. Melchizedek was geen leviet. Hij was een priester en hij was een koning tegelijkertijd. Hij was koning van Salem, koning van Shalom. Is dat een plaats? Is dat een plaats? Is dat Jeruzalem? Jeruzalem? Of is hij koning van vrede, zoals hij is de vredevorst? Ook dat, het kan allebei zijn, dat mogen jullie zelf bepalen. Maar zijn naam is ook interessant. Melchizedek betekent rechtvaardige koning. Dus rechtvaardige koning, dat is zijn naam. En dan is hij koning van vrede en hij is een priester. Wie zou dat kunnen zijn? Wie is de rechtvaardige koning? Wie is de koning van Shalom? En wie is koning en priester tegelijkertijd? Nou, we lezen over deze wonderbaarlijke priesterkoning voor het eerst in Genesis 14, vers 17. En dat wil ik toch even met jullie lezen. En jullie mogen achter mij meelezen, 14, vers 17. Toen Abram, na zijn overwinning op Kedor Laomer en de andere koningen terugkeerde, kwam de koning van Sodom hem tegemoet in de Save-vallei. Dat is de koningslei. En Melchizedek, de koning van Salem, liet brood en wijn brengen. We vieren zo meteen avondmaal. En wat doet Melchizedek? Hij is een priester. Hij liet brood en wijn brengen. Hij was een priester van God de Allerhoogste. De koning was een priester van God de Allerhoogste. En sprak een zegen over Abraham uit. Dus Abraham, de grote vader van het geloof, die wordt gezegend door Melchizedek. En Melchizedek zegent hem met de woorden: gezegend zij Abraham door God, de Allerhoogste schepper van hemel en aarde. Gezegend zij God, de Allerhoogste, uw vijanden leverde hij aan u uit. En dan lezen we: Abraham gaf aan Melchizedek een tiende van wat hij had heroverd. Abraham erkende de koningpriester Melchizedek als zijn meerdere aan. Abraham gaf schatting, huldebetuiging aan Melchizedek. En dat deed hij. Dat deed men in die tijd alleen aan iemand die meer was dan jezelf. De Bijbel zegt daarom duidelijk: het tiende behoort God toe. Abraham gaf 10% van zijn winst aan de koning van Shalom, aan Melchizedek. Nou, wie is deze mysterieuze priesterkoning? Wie is deze koning die meer is dan Abraham? En daar, ik zei het, de Bijbel legt de Bijbel uit. Gaan we even naar Hebreeën 7. Ik heb het niet op de beamer. En Hebreeën 7 legt dat helemaal precies uit wie deze Melchizedek was. Jullie kunnen het opstaan, jullie kunnen ook goed luisteren. Ik zal het heel duidelijk voorlezen en laat het even goed tot je inwerken. Dit is zo een machtig hoofdstuk van Hebreeën 7, die het eigenlijk allemaal al uitlegt wat we moeten weten. Want deze Melchizedek, dat is het Nieuwe Testament, legt nu het Oude Testament uit. Want deze Melchizedek, koning van Salem en priester van de Allerhoogste God, ging Abraham tegemoet toen deze terugkeerde van zijn overwinning op de koningen en zegende hem. Waarna Abraham hem een tiende van alle buit gaf. Zijn naam betekent koning van gerechtigheid. En verder is hij ook koning van Salem, koning van Shalom. En dat is koning van vrede. Hij heeft geen vader of moeder, geen stamboom, geen oorsprong of levenseinde en lijkt op de Zoon van God. Hij is priester voor altijd. Geef u rekenschap van zijn grootheid. Abraham de aartsvader gaf hem een tiende van wat hij had buitgemaakt. De afstammelingen van Levi, die het priesterambt ontvangen, moeten volgens de wet tienden heffen van het volk, dat wil zeggen van hun broeders en zusters, die toch ook nakomeling van Abraham zijn. Maar hoewel hij niet met hem verwant was, heeft Melchizedek tiende geïnd van Abraham en hem gezegend aan wie de beloften gedaan zijn. Het staat buiten kijf dat de mindere altijd gezegend wordt door de meerdere. Bovendien worden in het ene geval tienden ontvangen door sterfelijke mensen, in het andere geval iemand van wie wordt getuigd dat hij leeft. Zo zouden we dan kunnen zeggen dat ook Levi, de ontvanger van tienden, tienden afgedragen heeft en wel via Abraham, aangezien Levi nog in de schoot van zijn vader was toen Melchizedek Abraham tegemoet kwam. Had het Levitische priesterschap dat de basis vormde voor de wet die hier het volk ontving, de volmaaktheid gebracht, dan zou het niet nodig zijn geweest dat er een andere priester werd aangesteld. Die was zoals Melchizedek en niet zoals Aaron. Maar wanneer de aard van het priesterschap verandert, verandert onherroepelijk ook de wet. Welnu, degene over wie dit alles wordt gezegd, behoort tot een andere stam, waarvan niemand zich in dienst van het altaar gesteld heeft. Het is immers bij iedereen bekend dat onze Heer Jezus Christus is voortgekomen uit Juda. En deze stam is door Mozes nooit met priesters in verband gebracht. Nog duidelijker wordt het als we ons realiseren dat deze nieuwe priester, het evenbeeld van Melchizedek, geen priester geworden is op grond van de in de wet vereiste menselijke afstamming, maar door de kracht van zijn onvergankelijk leven. Over hem wordt immers verklaard: jij zult voor eeuwig priester zijn, zoals ook Melchizedek dat was. Hè, een directe citaat uit Psalm 110. Het eerdere gegeven gebod wordt ongeldig verklaard omdat het te beperkt is en niet voldoet. De wet heeft trouwens in geen enkele opzicht de volmaaktheid gebracht, maar de hoop op iets beters treedt ervoor in de plaats, waardoor wij weer dichter tot God kunnen naderen. Bovendien is er sprake van een bekrachtiging onder ede. De Levitische priesters ontvingen het priesterschap zonder dat het door een eed bekrachtigd werd. Jezus daarentegen ontving het met een dergelijke bekrachtiging toen tegen hem werd gezegd: de Heer heeft gezworen en komt op zijn eed niet terug. Jij bent een priester voor eeuwig. Daardoor staat Jezus garant voor een veel beter verbond. Zij volgden elkaar generaties lang op, omdat de dood hun belette priesters te blijven, terwijl hij priester zonder opvolger is, omdat hij tot in eeuwigheid blijft. Zo kan hij ieder die door hem tot God komt volkomen redden, omdat hij voor altijd leeft en zo voor hen kan pleiten. Een hoge priester als hij hadden we ook nodig. Iemand die heilig, schuldeloos en zuiver is, van de zondes afgescheiden en ver boven de hemel verheven. Hij hoeft niet, zoals de andere hoge priesters, elke dag eerst offers op te dragen voor zijn eigen zonden en dan voor die van het volk. Dat heeft hij immers voor eens en altijd gedaan toen hij het offer van zijn leven bracht. De wet stelt mensen aan als hoge priesters en mensen zijn behept met zwakheid, maar met de bekrachtiging onder ede die later werd uitgesproken dan de wet, is de Zoon aangesteld die voor altijd de volmaaktheid heeft bereikt. De kern van mijn betoog is dat wij een hoge priester hebben die in de hemel plaatsgenomen heeft aan de rechterzijde van de troon van Gods majesteit. Amen. Wat wordt hier toch veel Bijbel gelezen in deze keer. Jongen. Maar dit is even belangrijk om dit helemaal goed te begrijpen. Melchizedek had geen vader, geen moeder. Mijn broer heeft dit heel mooi gedaan. Dit heb ik gevonden. Het was in het Engels. En Stefan heeft dat eventjes het Nederlands vertaald en erin gezet. Fantastisch. Melchizedek. Geen vader, geen moeder. Geen begin en einde. Geen stamboom. Jezus had een stamboom van zijn moederskant, maar niet van zijn vaderskant. Melchizedek is groter dan Abraham. Hij krijgt de tiende van Abraham. Levi was een achterkleinkind van Abraham en gaf in die zin door Abraham heen zijn tiende aan Melchizedek. En tenslotte, Melchizedek kwam met brood en wijn. Is Melchizedek een theofanie? Is hij een godsverschijning? Is hij Jezus Christus in het Oude Testament geopenbaard? Of is hij een type van Jezus Christus? Ook dat blijft een mysterie. Dat zullen we in de hemel achterkomen. Ik weet het niet. Duidelijk is dat we Jezus Christus in Melchizedek duidelijk herkennen. Absoluut. Waarom is het belangrijk dat Jezus zowel koning als hoge priester was? Waarom is dat zo belangrijk dat die twee dingen samenkomen in Jezus Christus? Nou, de hoge priester brengt offers. De hoge priester brengt verzoening en de koning die brengt overwinning en regeert. En Jezus brengt dat alle twee voor jou, voor mij. Hij heeft het offer gebracht voor ons. Hij heeft overwinning gebracht voor ons. Jezus bracht zichzelf als offer. Hij was het offer waardoor verzoening kwam. En Jezus behaalde de overwinning als een heldhaftige koning. Hij regeert voor eeuwig. Jezus is dus de leeuw van Juda, koning. Jezus is het lam van God. Hij is de hoge priester. De laatste drie versen is misschien een beetje moeilijk voor de verlichte Nederlander. Wat doet Adonai namelijk aan de rechterhand? En daar lees je van, de Heer aan uw rechterhand verplettert koningen op de dag van zijn toorn. Hij berecht de volken, verplettert hoofden overal op aarde. Lijken stapelen zich op. Hij drinkt onderweg uit de beek en dan heft hij zijn hoofd. Waar gaat dit over? Dit gaat over de complete overwinning, de complete vernietiging van het Rijk van Satan. Duidelijk. En dit gaat over het koninkrijk van Satan moet compleet vernietigd worden. Genesis 3 vers 15, de laatste maanden heel vaak aangehaald. Het is het proto-evangelium, het eerste keer dat het evangelie verkondigd werd, goede nieuws verkondigd werd. Er komt iemand. En Yahweh zei tegen Eva, iemand vanuit jouw nageslag zal de kop van de slang vermorselen. Dat is diezelfde taal als Psalm 110. De kop van de slang vermorselen, dat verpletteren, zijn precies dezelfde woorden. Dus lieve mensen, als je een slang wil doden, dan moet die kop verpletterd worden. Dat is toch duidelijk? Je pakt hem niet bij de staart of verplettert de staart. De kop van de slang moet vernietigd worden. En dat heeft Jezus Christus gedaan. De belofte die al in Genesis 3 vers 15 gemaakt werd en in Psalm 110 bevestigd werd, is aan het kruis volbracht. Die idee. Maar nog niet helemaal. Hè? Wij strijden mee met de heldhaftige koning totdat alle vijanden gemaakt zijn tot een voetbank. En dan sluit Psalm 110 af met de vers 7. Hij drinkt onderweg uit de beek en dan heft hij zijn hoofd omhoog. Fantastisch. Fantastisch. Vanaf nu is dit mijn lievelingsvers in de Bijbel. Hij drinkt onderweg uit de beek en dan heft hij zijn hoofd omhoog. Laat dit even tot je doorwerken. Hij drinkt onderweg uit de beek en dan heft hij zijn hoofd omhoog. Dus de kop van de slang is verpletterd en het hoofd van Yahweh is omhoog geheven. En ik zie, dit is zo als een prachtige film. En aan het einde zie je de held en die stapt van zijn paard af. En hij ziet een heerlijk beekje. Hij knielt zich neer en hij drinkt wat water. Maakt zich totaal nergens zorgen om. Hij hoeft niet bang te zijn dat achter hem nog vijanden zijn of zoiets. Hij heeft de totale overwinning behaald. Totale overwinning. Hij is nergens bang voor. Hij is de held. De held van het verhaal aan het einde. Hij drinkt onderweg uit de beek en dan heft hij zijn hoofd omhoog. Fantastisch, complete overwinning. Geen angst, geen vijanden meer. Het hoofd van de slang is verpletterd en het hoofd van Adonai is verheven. Eén naam, de naam boven alle andere namen. De naam van Jezus Christus. Nou, Psalm 110 openbaart in het Oude Testament dat Jezus Heer is. Jezus is Adonai. Als je dat gelooft, dan ben je gered. Dus maak Jezus Adonai van jouw leven. Maak Jezus Heer van jouw leven. In die zin is Psalm 110 puur het evangelie. Dat is het evangelie. En ik vind het zo mooi hoe Thomas, apostel Thomas, dit helemaal weer terugbrengt. Want we hebben de hele tijd over Yahweh en Adonai, twee personen, en dat is allemaal verwarrend. En apostel Thomas brengt het heerlijk weer samen terug. Hij staat voor Jezus en zegt, mijn Heer en mijn God. Hij zegt, Adonai Elohai. Dus mijn Heer en mijn God. Dus hij brengt het weer samen. Dus God is één, absoluut. En iedereen die met zijn mond belijdt en met zijn hart gelooft dat Jezus Adonai is, zal worden gered. Heb jij die beslissing al gemaakt? Heb jij Jezus al Adonai? Heb jij Jezus al Heer van jouw leven gemaakt? Als je dat nog niet gedaan heeft. Ik zeg je, sluit je aan bij de winnende kant. Vandaag hemelvaart, ik noem het gewoon vandaag, hemelvaart. Het is 3 dagen geleden, geen probleem. Maar op hemelvaartsdag je leven aan de Heer geven. Hoe goed is dat? Sluit je bij de winnende kant aan. Jezus is de prachtige koning, de heldhaftige koning. Hij is de priesterlijke koning. En hij drinkt onderweg uit een beek. En dan heft hij zijn hoofd omhoog. Amen. Halleluja. Laten we opstaan. Ik wil met jullie bidden. Het muziekteam kan naar voren komen. En gaan we ons zo voorbereiden voor het avondmaal. Jullie hebben jullie goed gehouden. Lange preek. Halleluja. Oh, dat komt wel goed. Halleluja. Vader God. Ik dank u, Vader, dat u, Heer Jezus, u bent de held van het verhaal. Hier aan het einde, Heer, bent u de held. U heeft de overwinning behaald. Heer, we kijken naar Adonai. Heer, we kijken naar Yahweh. Heer, we heffen ons hoofd naar u. Heer, we willen ons aansluiten bij de heldhaftige koning. Heer, bij de winnende kant, Vader. Heer, en dat mogen we doen door te geloven dat Jezus hier is. Dat Jezus Adonai is. Heer, we danken u dat u daar zit aan de rechterkant. Dat u pleit voor ons. Heer, dat u regeert als een rechtvaardige koning. Heer, en dat u zal afrekenen met de slang van van weleer. Dank u, Vader, dat u de overwinning behaald heeft. En tegelijkertijd danken we, Heer, dat u het offer gebracht heeft. U bent de hoge priester. U bent de koning der koningen. Heer, u alleen aanbidden wij. Halleluja. Geprezen zij uw naam. Amen. Amen.